De maatschappij, die kan soms heel hard zijn en heel veel eisend. En we weten niet wie we kunnen zijn en wie we moeten zijn. En dan wil je wel eens weglopen of zo. Even naar de maan. En dat hebben wij exact gedaan. Nee, niet naar de maan, maar wel een weekendje weg. Weg van de maatschappij. Met 6 jongeren die praten over 6 moeilijke, maar bespreekbare thema's. Vol leuke verhalen.
Mijn echte vrienden die zullen er altijd wel zijn.
Moeilijke momenten.
Tijdens mijn depressie had ik vooral een gevoel van leegte.
En vooral een weekend vol gelach en genot.
Ik voel me wel goed, ja.
Geniet van een podcast voor en door jongeren. Geniet van de maanlopers.
Wie ligt het middageten nog op de maag?
Ja. Serieus.
Ja, ik kan het dikje doen.
Na het middageten kreeg iedereen even de tijd om hun eigen ding te doen. Alles wat op een rijtje zetten wat er al geweest is en mentaal even voorbereiden op wat nog komen gaat. En ook om al eens na te denken over de dilemma's die ik geef vlak voor ons gesprek over prestatiedruk.
Heel veel geld verdienen of je droomlichaam hebben?
Ik kies voor geld.
Geld.
Daar kun je droomlichaam mee kopen.
Oh. Geld maakt echt gelukkig. Sorry,
geld, dat is zo. Tot een bepaalde hoogte.
Volgende dilemma. Maar 1 foto nemen om de perfecte foto te hebben, of een extra talent erbij zonder dat je er iets voor moet doen?
Een extra talent.
Echt wel een extra talent, ja.
Maar dat talent mogen we dan zelf kiezen. Zo met dieren praten mag dat ook of niet?
Het laatste dilemma al. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken?
Dat is moeilijk. De eerste reflex is om te zeggen nooit meer werken, maar hoe, dat is ook zo. Wat gaat je dan doen?
Nou, nooit meer werken.
Oké, voor we naar onze zithoek gaan, heb ik nog 1 laatste vraag. En je mag er 1 kiezen, maar het is 1 doel dat je in je leven wilt bereiken.
Geld hebben. Toch wel.
Ja, ik ging gewoon zeggen, super cliché, maar gelukkig zijn. Ja,
ik heb zoiets gelijkaardig. Zo, eigenlijk eerder zo een vrije geest hebben.
Ik zou dan zo werkgerelateerd willen dat ik van schrijven mijn werk kan maken. Dat zou wauw, fantastisch zijn. Dat zou voor mij een beetje mijn geluk zijn.
Ik vind doelen een beetje overroepen. Ik vind zo, als je een doel hebt, dan is dat een druk.
Oké, guys, we zitten hier aan ons 3e gesprek over prestatiedruk. We hebben het zo net over dilemma's gehad en jullie doelen. Waar zie jij jezelf binnen 5 jaar?
Binnen 5 jaar? Goh. Ik hoop, dat is een hoop, hè. Ik hoop vooral te masteren in mijn richting architectuur. Dat zou al een heel goed begin zijn. En verder hoop ik eigenlijk iets van modellenwerk op een grotere schaal kunnen doen. Zou ik fijn vinden. Of acteerwerk zou ik ook zeer fijn vinden.
Ja?
Daar hoop ik zo wat te staan, maar zoals ik ook er straks zei, ik leg er ook niet te veel druk op voor mezelf. Allee, ik probeer dat toch niet. Omdat ik die doelen stel, zo ja, ik vind dat een vreemd gevoel of zo, om dat zelf te doen.
Ja.
Altijd liever op mij afkomen.
Ja.
Het mag altijd sneller gaan natuurlijk, maar ik wil er ook niet, ik wil het ook niet hard forceren. Ik kom er eigenlijk altijd comfortabel voelen in waar ik sta.
Ja.
En ik denk dat het belangrijkste is, om comfortabel te zijn waar je eigenlijk bent in dat doel bent ofzo.
Ja. Lotte, jij begon daarover, over inderdaad geen doel, want dat geeft druk. Als ik aan jou vraag waar je binnen 5 jaar staat, komt er dan ook al meteen zo van, nee.
Ik weet dat niet zo goed. Ik heb zowel dingen dat ik wil doen, gelijk zo mijn oude richting terug opnieuw proberen. Dat zou ik wel willen doen. En zo de standaard dingen, alleen wonen. Maar ik zou het ook niet erg vinden moest ik over 5 jaar nog thuis wonen, want ik vind thuis goed. Dus ik vind dat eigenlijk allemaal wel oké. Mm-hmm. Ik wil gewoon wel voor school wat meer bereiken dan ik nu al gedaan heb. Ik denk dat dat enigszins, maar ik wil dan ook niet zeggen van je moet iets halen, want dan is dat weer een andere druk.
Ja.
Dus ik denk dat dat zo wat half-half is.
Uh-huh. Ik merk hier al meteen wel 2 keer... De studie en school. Is school de grootste bron van druk, Fien?
Ja, dat denk ik wel. Ja? Bij veel studenten, dat denk ik sowieso wel. Daar wordt zo enorm gehamerd op het beter doen. En het kan, ook als je een bepaald resultaat hebt, het kan toch altijd nog beter en meer. En deadlines. En dat is gewoon echt een enorme druk voor heel veel studenten. Dat is echt dat is waanzin gewoon. Ja. Ja.
School is ook zo de enige instelling die echt consequenties vastzet aan die druk en deadlines.
Ja.
En terwijl alle andere aspecten van nog mee, of is de toekomst nog zo onduidelijk, maar school zegt heel duidelijk van, als je dat niet zo haalt, dan gebeurt dit. En dat daarom die prestatiedruk bij school veel voelbaarder is.
Ja, en er wordt ook veel te weinig gekeken naar... Er wordt zo één deadline, bij wijze van spreken, gesteld voor een bepaalde taak, maar er wordt niet gekeken naar, oh ja, in welke situatie komt die student thuis? Hoe leeft die student? Mm-hmm. Heeft hij bijvoorbeeld 4 studentenjobs wat hij moet combineren? Dat is gewoon, er wordt zo één algemene deadline gesteld. Ik zeg nu maar iets voor een taak. En dat is gewoon veel te algemeen. Daar wordt gewoon niet individueel naar personen gekeken. Er wordt gewoon één maatstaf genomen voor iedereen. En die is vaak niet haalbaar voor iedereen gewoon. Mm-hmm. Dus ja.
Ja, want we hadden het daar straks al over jouw burn-out. Die komt ook echt door school, hè?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat was eigenlijk een beetje een combinatie van de scheiding van mijn ouders en school. Ik zat in mijn master journalistiek. En dat was gewoon een heel heftig jaar met heel veel deadlines. En ik ben iemand, ik bewijs mezelf heel graag en ik wil altijd meer en meer. En dat was eigenlijk echt een heel slechte combinatie voor mij. Dat masterjaar met dan al die inhoud van dat jaar, dat was gewoon te veel. En ja, dan uiteindelijk ben ik helemaal over mijn limieten gegaan en ja, met alle gevolgen van dien. Mm. Ja.
Waar bood de school dan jouw hulp aan? Met je burn-out en met al die druk?
Eigenlijk was dat een heel rare situatie, want ik kwam op een bepaald punt. Ik at niet meer, ik sliep niet meer en ik was helemaal verloren eigenlijk. Ik kon ook niks anders meer dan wenen, dagen aan een stuk. En ik had dan contact opgenomen met school, met één bepaalde persoon. En die persoon zei van, ik had gevraagd om uitstel van mijn deadlines, omdat ik had ook helemaal de situatie geschetst en ik zei van, het gaat niet meer. En toen zei die persoon tegen mij van, ik kan jou geen uitstel geven, want die deadlines liggen echt al een jaar lang vast. Maar als je wilt, je kan altijd langskomen en dan kunnen we wel eens kijken hoe dat we jouw jaar voor jou kunnen spreiden. Maar ja, dat was vorig jaar in maart, dus ja, het schooljaar was pas begonnen. Maar ja, het was mijn laatste semester, dus ik ging afstuderen. Dus ik zei ook tegen haar van, ik wil mijn jaar niet spreiden. Ik wil gewoon begrip voor mijn situatie en ik wil wel kunnen afstuderen in september of in augustus. En toen is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan, want de dag daarna, na die mail, ben ik eigenlijk totaal gecrashed. Ben ik naar de dokter moeten gaan, omdat ik ook wist van, ja, het gaat heel slecht. Ik moet hulp hebben nu. En dan heeft hij eigenlijk meteen gezegd van, je hebt een burn-out. Dan heb ik een doktersbriefje gekregen. En dan heb ik daarna opnieuw contact opgenomen met de school. En toen opeens ging alles wel. Ik had dus ineens dat doktersattest. En toen opeens zei ze tegen mij van, rust maar uit. We gaan al uw deadlines uitstellen tot volgende maand. Tot eind van het jaar, tot juli was het, denk ik. Doe op je gemak. Je moet geen stress meer voelen. Dus dat was voor mij super frappant, omdat... Ik ging heel mijn hart op tafel leggen in een mail aan die persoon. Ik zei van, het gaat niet meer. Er werd geen rekening gehouden. Dan opeens komt er een dokter in het verhaal en dan opeens kan het allemaal wel. Dus dat vond ik gewoon... Ja, op die moment is het voor mij heel duidelijk geworden hoe de vork aan de steel zit eigenlijk. En ben ik eigenlijk een beetje... Ja, mijn respect verloren is veel gezegd. Maar toen werd het voor mij duidelijk dat er misschien niet altijd heel veel om studenten gegeven wordt.
Goh, waar gaat het mis in die situatie? Ik denk in het feit van het schooljaar duurt van dan tot dan. Van dan tot dan zijn de deadlines. Dat is allemaal veel te gestructureerd. Iedereen moet in dat formaat passen. Iedereen moet die vastgelegde regels volgen. Die vastgelegde tijdstippen, die deadlines, dat moet allemaal zo strikt gevolgd worden. Waardoor de persoon die die deadlines moet volgen, die in die periode naar school moet gaan, die wordt totaal vergeten.
Hoe kunnen scholen dit voorkomen, die druk die eraan verbonden is? Hoe kan een school dat voorkomen?
Niet te hard hameren op de toekomst bijvoorbeeld, want bij wijze van spreken hebben wij nog niet eens tijd om kind te zijn. Dat ik wel heel hard, altijd op gaan van en geld verdienen en niet te kinderachtig doen op het speelplein, want dat ga je later als je op het middelbaar zit, dan gaat iedereen je uitlachen. En heel weinig tijd ook voor creativiteit. Mm-hmm. Dat vind ik ook iets belachelijks, waar totaal eigenlijk van op wordt weggelaten op school. Alles moet maar aan fysica en wiskunde. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar als je dan dingen zoals tekenen en hoe kun je nu emotioneel uiten naar anderen. Zo van die belangrijke dingen die toch ook wel een mens vorm in het leven. Dat is eigenlijk iets wat je alleen maar zou moeten ervaren als je bijvoorbeeld een trauma oploopt buiten de schoolmuren. En dan moet je daar maar op je eigen houtje eigenlijk mee leren omgaan. Wel, gelukkig moet ik wel zeggen dat op school ik wel de ruimte had. Ik was heel erg begaan met tekenen en ik kreeg ook wel, er werd mij toch wel op de schouders geklopt dat het er allemaal mooi uitzag. En op dat punt gelukkig heb ik me wel kunnen uiten. Het was gewoon op uiterlijk dat ik heel erg van alles werd belemmerd. Als klein kind wilde ik graag kleedjes aandoen. Ik vond dat echt magnifiek. Zo van, wauw, en je hebt zo van die jurken met vangeltjes en met zo'n lange sleep over de grond. Van ja, dat wil ik ook. Maar op die manier heb ik mij nooit helaas mogen uiten. En dat vind ik dan wel spijtig. Maar voor de rest op creatief niveau, gelukkig heb ik nooit echt ramen gehad. Daar ben ik wel blij om. Ik weet wel dat ik toen ik naar het eerste middelbaar ging, wij een schoolopdracht hadden om een gebaseerd op het werk van een schilder, moesten wij een beek natekenen van bij ons in de buurt. Of een iets met water en bomen erlangs. Gebaseerd op het werk van Schilder, waar ik helaas de naam eventjes van vergeten ben. Maar het komt erop neer dat we dus iets uit onze eigen realiteit moesten tekenen. En in mijn realiteit het kanaal bij ons van het dorp ziet er niet uit als walgelijk. Je ziet daar jeugd rondhangen, je ziet mensen plassen in het water, je ziet mensen drugs gebruiken, je ziet een koppel naar elkaar schreeuwen. En dat heb ik getekend. Dus dat was mijn werkopdracht. En dat was de eerste keer waarop een leerkracht me wel apart heeft genomen en gezegd van, dat ziet er niet uit, stop daarmee, wat ben jij voor een debiel? En wat heb je hier getekend, vind je dat soms grappig? En dat ik zelfs nog niet eens de kans had eigenlijk om mezelf te verdedigen. Alleen dat eigenlijk, dat is wel iets heel aparts dat is gebeurd.
Ik vind dat er veel meer studiebegeleiders moeten zijn.
Ja.
Mensen die
inzitten met taalwelzijn.
Ja. Met echt een heel team. Moet ook in het hoger onderwijs natuurlijk. Zoals je het zelf hebt in het middelbaar. Maar dan veel uitgebreider. En dat elke leerling een soort van dossier heeft met de thuissituatie, de financiële situatie. Mm-hmm. En dat daar rekening mee kan gehouden worden. Want nu wordt er ben alleen maar rekening gehouden, zoals Fien zei, met de diagnose van een dokter. En dan krijg je extra tijd op je examen of zo. Maar de financiële situatie of de gezinssituatie van de persoon kan ook ervoor zorgen dat die persoon moeilijkheden heeft. Zo'n dingen zouden ook in rekening gebracht moeten worden.
Ik denk dat het altijd, zoals bij de vorige generaties, en dat merk ik ook bij mijn ouders, alles draait om cijfers en om hoe het gaat om school, maar niet hoe het gaat met de persoon zelf. En daar wordt veel te weinig naar gekeken. En je hebt leerlingen die supergoed presteren, maar super slecht in hun vel voelen. Maar op papier doen ze het supergoed. En de administratie gaat niet omkijken naar die personen. Want ja, die persoon haalt 15, 16 op 20. Maar die persoon kan elke dag zitten huilen. Terwijl het in zo'n punten haalt. En daar wordt niet naar gekeken. Dus op papier doen leerlingen het supergoed. Maar als je kijkt naar hun thuissituatie, dan kan dat helemaal anders zijn. Ik heb in het begin die druk ervaren, maar ik heb die daarna keihard genegeerd. Zoals ik nu ook gewoon doe. Ik ben echt anti die druk van school. Maar als ik het niet haal, dan haal ik het niet. En dan laat ik gewoon vakken vallen. Dat kan me echt niks schelen. Ik moet echt niet op mijn modeltraject alles afhandelen. En op mijn zoveelste mijn diploma heb ik bereikt. Al ben ik 40 en ik mijn diploma nog altijd niet, dat kan me echt niet schelen. Ik kan me echt niet laten doen door die prestatiedruk en mijn eigen mentale gezondheid naar beneden laten doen. Gewoon om zo snel mogelijk een papiertje te kunnen ontvangen waarop staat dat ik gediplomeerd ben.
Je moet ook veel zelf doen. Ik krijg een beurs, maar ik moet dat wel elk jaar opnieuw zelf gaan aanvragen voor een voorschot. Terwijl dat ik dat al 3 jaar heb,
komen
die niet zelf heel op hun voorschot. Ik moet elke keer opnieuw een afspraak maken en elke keer opnieuw zeggen, ik heb een beurs, ik krijg een voorschot. Dat wordt niet automatisch gedaan.
Nee,
dat is eigenlijk niet logisch, want ik vind dat niet leuk om elk jaar opnieuw voor geld te vragen.
Ja.
Die weten dat ik dat nodig heb, doe dat dan niet eens.
Dat is ook altijd zo'n hele bundel van de administratie, dat is echt gestoord.
Ik denk gewoon zo... Allee, of je moet weten wie dat je bent in je 20. Mm-hmm. Snap je? In het begin van je 20 jaar moet je eigenlijk al een idee hebben van... Wat wilt jij doen met je leven? En dat is voor niet iedereen even gemakkelijk.
Is dat iets wat je zelf ook hebt meegemaakt, Jank?
Ik heb die druk ervaren, maar dat komt meer van mezelf uit. Omdat ik zelf ook perfectionistisch was/ ben.
dat is nu veel minder. Maar ik had daar echt wel last van, ja.
Mm-hmm. En kan je dan eens een voorbeeld geven van in wat de maatschappij precies druk op jou legde?
Ik zal het zeggen... Wacht, hè. Dus bijvoorbeeld het feit dat ik niet wist wat mijn seksualiteit was. Voor een lange tijd, ik denk dat ik pas toen ik 16 was of zo zeker was daarover. Ik denk dat dat een vrij normale leeftijd is. Maar het feit dat ik het niet wist, frustreerde mij enorm, omdat ik dat dan aan niemand kon uitleggen of zo.
Mm-hmm.
Ja. Ik weet niet, dat is iets dat wel verwacht wordt, dat je dat weet.
Mm-hmm. En hoe was het moment dan dat je dat wel door had?
Beangstigend eigenlijk een beetje. Ik vond dat eng, om zo uit de kast te komen. Ook al wist ik dat mijn omgeving daar redelijk oké mee ging zijn,
ja,
dat is nog steeds super eng. Ik denk dat er wel wat druk is weggevallen eigenlijk, toen ik uitkwam als non-binair. Want dat stapelt zich met de jaren op wanneer je het weet. En aan een tijd wordt dat te veel om eigenlijk nog te dragen en krijg je daar superveel schrik voor om je daarvoor te uiten. En ik denk dat dat dan een druk was die juist wegviel. Ik heb het ook zelf nooit durven vertellen aan mijn ouders. Ik heb het iemand anders laten doen, omdat die druk zo hoog lag.
Voelt dat nu nog altijd als een bepaalde druk? Het feit dat je... want je valt op vrouwen, hè?
Mm-hmm.
En een bepaalde druk van dat je daar commentaar op kan krijgen.
Het feit dat ik op vrouwen val minder dan non-binair zijn. Want van non-binair zijn, daar weten veel mensen nog niet superveel van. Dat is nog iets redelijk nieuw, zal ik maar zeggen. Ook al bestaat dat in andere culturen al superlang. Dat zeg ik ook niet altijd even snel tegen jongere mensen. Meestal wel. Maar bijvoorbeeld, ik zou mijn identiteitskaart kunnen veranderen tot een X. Maar ik ga dat niet doen, omdat ik schrik heb dat met mijn werk later... Allee, dat ik daardoor gediscrimineerd of zo kan worden.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, nee. En hoe zit dat bij je ouders?
Tegenover jou? Ja, die begrijpen mij niet. En dat moet niet. Maar ze respecteren het wel.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat ze er ook wel een proces in hebben moeten afleggen. Ook mijn papa, die heeft daar het grootste proces in afgelegd. Want hij, met het feit dat ik op vrouwen val, hij was daar niet voor. Hij was zo van houten achter gesloten deuren. Maar omdat ik dat dan ben, dan is hem wel zo van, oké,
uh-huh,
ik ga mijn gedachten daarin proberen veranderen.
Ja. Bij anderen, hoe is de ouders, hebben die veel druk op jullie gelegd? Is dat bij iemand zo?
Bij mij toch wel heel hard. Zeker de familie langs mijn vaders kant, die is nog echt wel typisch gebrand in dat gegeven van en mannelijk zijn en stoer en dit en dat. En dat is al van kleins af aan dat ik dat heb meegekregen, dat echt alles verkeerd is van wat ik leuk vond, wat ik graag deed. En dat was dan een druk waar ik naartoe moest leven. Ik moest met auto's spelen om eigenlijk goedkeuring te krijgen. En af en toe kon ik me ook wel superieur voelen en dacht van, ah, ik heb erkenning. En dat vond ik dan fijn. En ik heb dat nu soms nog steeds eigenlijk, dat ik zo het fijn vind als ze mij dan bevestiging geven niet. Maar het is zo fout dan als ik daarover nadenk, dat ik zo van mezelf weg moet gaan om dan toch maar een knikje te krijgen van iemand die eigenlijk toch nou aan het hart zou moeten liggen bij je. Dat vind ik heel spijtig. En dat heeft ook wel, denk ik, te maken met gelijk bij Jannik, van niet begrijpen en totaal niet in die wereld leven. En het hoeft inderdaad ook niet echt, maar ja, toch het begrip en het accepteren is zo jammer dat dat zo'n moeilijk gegeven kan zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Mm. Want op welke leeftijd ben jij uit de kast gekomen?
Voor mij was dat 16 jaar, maar ik wist dat eigenlijk al heel mijn leven. Ik heb daar heel lang toch ook wel moeite mee gehad. Op een bepaalde leeftijd. Ik had alleen maar schoolvriendinnen. En dat werd dan moeilijk met het feit van ouders zagen van dochters niet graag met een jongen samenlopen. Want ja, jongens denken maar aan één ding. En ja, dan moest ik zo van zeggen van, ja, waarom ga je eigenlijk zo graag met de meisjes om? En wat is dat? Dat is toch, waarom heb je geen jongensvriend? Dat vroeg mijn vader ook heel vaak. En dan was het zo van, ja, ja, gewoon, ik val op niemand. Dat, want het was dan ook weer een kwestie, ja, seksualiteit. Dat is ook heel vroeg je ding. Zo van, nee, ik val op niemand, maar ik vind meisjes gewoon aangenamer. Dat was het dan voor een heel lange tijd. En mensen vonden dat dan oké. En zo voor de rest werd daar dan niet over gesproken. Zo, en dacht iedereen van, ah ja, mijn mama valt toch op niemand, dus daar hoeven we niet over te praten met hem. En dat ik dan bij mijn mama bijvoorbeeld uit de kast kwam, was bij haar toch wel een grote verrassing op een gegeven moment. Dat vond ik wel gek, aangezien zij mij toch wel het best kent, denk ik toch, van de twee. En mijn vader die zei wel van, ja, ik wist het wel de hele tijd al. En toch dan die bevestiging nodig hebben weer, hè, dat ik dat weer echt moet zeggen. Was ook heel gênant voor mij, dat hele coming-out gebeuren, want wij spreken niet zo echt heel hard over gevoelens. En dan vond ik het echt een sleur om er doorheen te gaan. En ik ben blij dat ik dat niet meer hoef te doen, want ik vind het nog steeds gênant als ik eraan terugdenk. Dat was niet zo tof.
Maar was dat wel een bepaalde druk die van je schouders viel, of helemaal niet?
Ik voelde mij een heel lange tijd eventjes gespannen, een beetje vies, zeg maar. Ik had een geheim dat ik al zo lang met mij meedroeg, out in the open gezegd. En het lag niet meer in mijn controle wat ermee gebeurde. Het is later pas dat ik begon te merken van, nu kan ik wel eindelijk beginnen experimenteren met kledij en zo. Kleren, dat is altijd iets voor mij geweest. En ik heb dat heel lang gewild, mij uitdrukken in kledij. En in juwelen en die dingen, maar ik wist dat, ja, dat gaat niet, want mensen gaan dan echt weten van, oh nee, die is gay. Dus dan klopte dat verhaaltje niet meer van, hij valt niet op niemand. En dat was dan wel fijn opeens, zo'n hele openbaring. En ik heb nooit echt gepubberd, maar ik denk dat ik misschien zo kledij, dat was zo mijn rebellie een beetje. En daar heb ik ook wel heel veel last dan nog mee gehad met mijn ouders. Dat was wel ook spijtig, maar goed.
We leggen ook altijd heel veel druk op onszelf. Is dat misschien nog onze grootste bron van druk?
Ja. Voor mij zeker wel.
Ja?
Zeker wel, ja.
Voor u, Fien?
Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat dat gewoon ook iets is wat wij zo enorm gaan internaliseren van buitenaf uit. Ik geloof daar niet in dat iemand uit zichzelf zoveel druk op zichzelf legt. Dat is gewoon omdat je zo gevalideerd wordt vanuit de maatschappij, om hoeveel dat je doet, dat je dat gewoon zo gaat internaliseren van kind af aan. En dat we gewoon eigenlijk gemaakt worden tot, ja, het is misschien plastisch om te zeggen, maar een soort van presterende robots gewoon. Wij worden zo, zo gedrild om doelen te bereiken en meer en altijd meer. En ja, daardoor is dat uiteindelijk gewoon een feit dat we onszelf die druk gaan opleggen. Maar ik geloof daar niet in dat dat een natuurlijk proces is. Mm-hmm. Wat alleen een persoon doormaakt, daar geloof ik gewoon niet in.
Nee, dus de druk van de maatschappij en de druk van jezelf uit ligt heel dicht bij elkaar.
Ja.
Ik denk dat dat een oorzaak gevolg is.
Ja. Ja, voilà.
Op sociale media en zo. Bijvoorbeeld over dat muziektalent bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zo, iedere rondom je lijkt precies zo'n instrument te kunnen bespelen. En jij niet. En dan voel je zo van, oei, ik moet een inhaalbeweging doen of zo.
Ja, voilà.
Dus ja, echt van die dingen.
Ja, want jij bent ook veel bezig, Ilias, met je lichaam, hè? Je doet ook veel
bewegen.
Ja, bewegen en zo. Is dat ook een bepaalde druk?
Nee, dat is aan mezelf.
Dat is gewoon
dat is echt een copingmechanisme. Ja. Dat is gewoon bezig aan de therapie. Ja.
Het is niet woord dat je op social media.
Nee, ik beweeg kijkt. Niet om er goed uit te zien of zo. Ik beweeg echt gewoon voor mezelf.
Ja, voor jezelf. Ja. Ja. Perfect, denk je dan?
Ja, ja
inderdaad. Hoe zit dat met fouten maken? Hebben jullie daar moeite mee?
Oh, ja, man. Ja, zo op het niveau dat ik zo niet in een winkel naar iemand durf toe te stappen voor hulp, voor uit schrik dat ik misschien iets fouts ga zeggen of zo.
Ja,
ja dat is echt gigantisch. En daar nog zo dan dagenlang over kunnen pikken over zoiets kleins bijvoorbeeld. Het is echt inderdaad een grote druk om geen mislukking te zijn, niks stoms te doen. Je moet altijd zo je gezicht heel goed in de plooi kunnen houden. Zodat mensen geen bepaald beeld van je gaan krijgen. Ja, dat heb ik wel.
Dat gebeurt wel vaak, inderdaad. En dat zijn dan bijvoorbeeld een woordje dat ik eruit laat glippen, omdat dat gewoon altijd in mijn dagelijkse omgeving waar ik vandaan kom, wordt gebruikt. En dat is dan totaal niet meer oké. En dat wordt dan soms inderdaad gezegd. En ik kan het dan helemaal koud krijgen als ik zo op zoiets word geweest van oh nee, verdorie, maar ik wil geen fouten maken.
Het is altijd zo interessant, zo, zo'n menselijke, ja, menselijke contact, dat mensen zo heel verschuimd zijn en constant denken van, wat denkt de anderen wel van mij?
Mm-hmm.
Iedereen denkt dat. Dus iedereen is constant, ja, meer met zijn eigen bezig dan met de andere persoon.
Ja,
dat is zo, ik vind dat een heel interessant iets. Omdat je, als iedereen met zijn eigen bezig is, dan voel je het eigenlijk al niet meer hoe dat interactie verloopt. Want iedereen herinnert zijn eigen enkel waar ze zelf gedaan heeft.
Mm-hmm.
Ik stelde mij zelf constant in de plaats van andere mensen hun perceptie van mij. Als dat sens maakt. Dus kort gezegd, ik was de gedachte dat andere mensen over mij hadden zelf aan het invullen. Ik was eigenlijk mijn eigen onzekerheid aan het projecteren op die mensen. Die mensen die dachten, dat was waarschijnlijk gewoon, ik was gewoon een wit canvas, die kenden mij niet. Als ik hier over de mijn loop, niemand kent mij, die mij gewoon frakskrekken kan hebben en de schoentjes dat ik kan hebben en dat is. Maar ik voelde toen zo, ik zie dat omdat iedereen zo gewoon recht door mij kon zien. En eens dat ik dat zelf besefte, werd dat voor mij zo ineens een iets dat niet voelde. Ik gaf geen fuck meer.
Ja, zo last van je schouder is dat zo wegvalt, toch?
Ja, als ik iets stom ben tegen die mensen, dan is dat zo. Ik ken je toch niet, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar dat is ook wel... Ik snap wel dat dat niet zomaar vanzelfsprekend is. Dat is voor mij gewoon een klik dat ik gemaakt heb.
Maar het is inderdaad wel een kunst die veel nog moeten leren.
Ja,
maar dat komt met de leeftijd, vind ik ook.
Ja. Sowieso.
Inderdaad. En Jannik, gisteren hadden we het even over de genderdiversiteit.
Mm-hmm.
En daar zei je over, ook met heel de cancel culture die er rondhangt, van ja, fout maken kan.
Ja,
maar je moet het gewoon beseffen en accepteren en bijleren ook bij sommige thema's.
Yeah.
Is dat een lijn die je doortrekt over alles, wat fouten maken?
Ja, sowieso. Maar ik vind dat heel moeilijk om dat bij mezelf toe te passen.
Ja?
Want ik... Ik ga me identificeren met de fouten die ik maak. Doordat ik onzeker ben.
Mm-hmm.
Ja, dan weegt dat veel zwaarder dan de goede dingen die ik doe of zo.
Ja.
Ja.
Ja. Ik zie Fien ook al zo knikken van.
Ja.
Dat herken ik.
Ja, inderdaad. Ik heb ook een enorm probleem of ja, met fouten maken eigenlijk sowieso. Omdat ja, ik zit op dat vlak veel te hard in mijn hoofd. Inderdaad, het is zoals Neil al zei. Het maakt eigenlijk echt niemand iets uit. Niemand let daarop. En toch is dat dan zo... Ja, bij wijze van spreken, dat is iets heel stom. Maar je zit aan het wandelen op straat en je slaagt je voet om. Ja, je schaamt je 2 uur lang gewoon dood, hè. Dat is echt... Je schaamt je zo dood, want je zit zo van... Oh nee, ik sla hier mijn voet om gewoon alleen op plein publiek. Iedereen heeft dat gezien. Er is niemand dat gezien heeft. Allee, dat is echt gewoon... Ja, mensen zitten op dat vlak veel te veel in hun hoofd. Dat is echt...
Ja,
ik vind dat voor mezelf ook heel moeilijk, zoals Jannik al zegt, om daar zo uit te komen, uit die cyclus. Dat is,
Ja, ik heb dat wel met... Ik heb heel veel moeite tegenwoordig met nee zeggen. Voor bepaalde jobjes of voor bepaalde dingen te gaan doen, ik heb heel veel moeite met nee zeggen. Dus dan, zeker als mensen zijn dat ik niet goed ken, wil ik zo altijd wel in een hogere... ik wil zo nog in een hogere standing staan of zo. Ik wil niet dat die denken van alles van een laaie zak is daar. Maar dat is waar ik heel veel druk ervaar in. Zo van die bijna formele babbels. Dus ja. Van, kun je dit komen doen of dit en dat. En daar vind ik het heel moeilijk om dit te zeggen. Ja.
Had je liever nee gezegd op dit?
Ach, ja, je laat mij nu wel te zijn. Nee, zeker niet. Ik vind het zeer graag. Maar ik heb het al meegemaakt in de voorbije half jaar. Dat ik die ja op zich dat ik eigenlijk helemaal geen baat bij heb of geen zin in heb. En, dat is iets wat ik heel graag wil veranderen. En dat komt van een druk van de andere persoon, maar ook van mij uit. Om in de zin van, ja, je moet alle opportuniteiten pakken dat je kunt krijgen en gewoon blijven gaan, maar er moet ook een eindpunt dan zijn.
Ja.
En dat je zelf dat eindpunt moet identificeren ofzo.
Uh-huh. Is dat voor u anders, Ilias?
Ja, ik heb geen probleem met mijn nee zeggen. Vroeger had ik dat wel in formele situaties. Dat ik niet snel nee kon zeggen. Of dat ik zo de anderen wou pleasen, zeg maar. Maar de afgelopen jaren ben ik zo zelfstandig geworden, zeg maar. Dat als ik in een sollicitatiegesprek eerlijk moet zijn tegenover mijn potentiële baas, dan kan je dat ook gewoon heel eerlijk zijn nu. Zo, vroeger was ik wel zo van, oké, ik pas me wel aan wat die persoon vraagt. En de laatste jaren is het zo van, als deze studentenjob niet doorgaat, dan gaat dat niet door en dat is ook een keer andere. Dus op dat vlak gebeurt er niet vaak meer dat ik dingen doe tegen mijn hoogste.
Mm-hmm. Is dat ook wel iets dat je echt hebt moeten leren?
Ja, maar het is vooral die afhankelijkheid. Hè. Want in het begin, zeker als, jongere, ben je afhankelijker van de volwassenen met andere mensen. Nu ben je zelf een volwassen en kun je zelf in je schoenen staan. Dan heb je die anderen niet meer nodig. Dus als een werknemer, als een werkgever mij niet aanneemt, dan is het van oké, dan zoek ik een ander job. En dan, dat kan gewoon. Van vroeger was dat gewoon grijpen wat er te grijpen viel.
Ja.
Mijn vriend doet dat heel veel, dat hij zo, als die klas van paniek, dat hij zegt, ja, maar we gaan toch iets doen. En dan ben ik zo geforceerd om in Antwerpen een ijsje te gaan eten. En dan zijn we daar 2 minuten en dan moet ik naar huis, want ik heb een paniek aan wel.
Ja.
Dus dan vind ik dat wel lastig dat hij gewoon soms niet snapt dat ik zeg, ik wil niet, ik wil thuis blijven, ik wil niks gaan doen. Maar dat hij mij dan zo toch pusht om iets te gaan doen. En dan heb ik daar achteraf zoiets van, ik wou echt niet doen. En soms kan dat wel leuk zijn. En denk ik van, ik ben blij dat ik gegaan ben. Maar soms heb ik wel echt zoiets van, laat mij gewoon mijn rust. Ik wil gewoon thuis blijven. Dat was niet leuk. Je hebt het erger gemaakt. Zo, dat soort dingen.
Heb je dan veel schrik voor zo'n momenten?
Ja. Ik blijf vooral thuis omdat ik het lastig vind om het lastig te krijgen.
Ja.
Als dat logisch klinkt.
Zo wat vermijden.
Ja, zo wat van, ik zal wel thuis blijven. Want als ik lastig heb, dan ga ik andere mensen daarmee lastig vallen. En dat is lastig voor hun en voor mij. Alleen maar lastig.
Ja, je mist wel veel. Mijn vrienden gaan bijvoorbeeld ook altijd feesten of zo in de stad. En dan merk ik wel dat ik dat toch wel mis. Omdat ik dat moeilijk vind om naar de stad te gaan of zo. Dus je mist wel veel. En de les ook van, we hebben dat en dat en dat gezien. En dan merk je wel dat je dat gemist hebt. Dat is zo wat dubbel. Zo van, ik had er graag willen bij zijn, maar ik ga daar toch niks gehad aan hebben. Mijn vrienden zijn een paar weken geleden naar de Efteling geweest. En dan denk ik, dat is wel leuk. Maar ik ga dat toch niet plezant gevonden hebben, want ik ga mij alleen maar druk gemaakt hebben. Dus dat is zo wat dubbel. En ik vind het ook niet leuk om andere mensen daarmee lastig te vallen. Dus dan heb ik ook zoiets van, ze hebben gewoon plezier gehad. En ze hebben niet aan mij moeten denken. Snap je? Stilletjes aan hoop ik wel dat ik terug alles deftig kan doen zonder problemen. Maar ik weet ook wel dat dat tijd nodig heeft en ik vind het nu wel oké. Het kan ermee door.
Ben jij soms bang van bepaalde momenten, Leno?
Oh ja, voor van alles. Eigenlijk, ik heb schrik all the time. het gaat van buiten komen af. Al, als ik een groep jongens passeer, bijvoorbeeld, dan heb ik al schrik. Als ik naar de supermarkt moet heel eventjes, dan heb ik al schrik. Mensen zijn gewoon eng. Eigenlijk. Het is dat. En het is dan ook weer gewoon weer dat gevoelig zijn voor allemaal prikkels. Als iemand agressief is tegen mij, dan kan ik daar echt zo helemaal van beven eigenlijk tot in mijn schoenen. En dan kan ik daar heel lang, kan ik daar zelfs bijna over benen. En dat is waarom ik het ook heel moeilijk vind met het baantje waar ik nu momenteel in zit als jobstudent. Dat is dan werken in een kledingwinkel waar mensen echt heel agressief en gestrest kunnen zijn. En je moet die echt kunnen helpen, en anders dan schreeuwen ze helemaal uit. Ik heb wel fijne collega's, maar het is dan zo'n druk dan om zo een baantje te hebben eigenlijk. Mijn ouders hebben me er ook wel echt op gepusht. Van kijk, je bent nu zo oud, het wordt toch echt wel tijd dat je eigen geld verdient. En ook van de buitenwereld, van oei, je bent al zo oud, je hebt nog geen baantje. En ik heb heel lang gesolliciteerd, had ik dan eigenlijk mijn baantje. En nu vind ik het heel moeilijk om te zeggen van, eigenlijk wil ik echt wel stoppen, want ik word zo ongelukkig als ik hierin doorga. Het is dan ook gewoon schrik daarvoor hebben. Dat is nog eigenlijk iets waar ik mentaal aan moet werken. Mensen, hoe ik daarmee moet omgaan.
Daarstraks had ik ook al een paar dilemma's gegeven. Ik had er nog eentje geven. Waar heb je het meeste schrik voor? Succes of falen? Ik krijg 10 minuten.
Oh, dat is wel antwoord.
Iedereen ook echt zo diep verzonken. Zo.
Nee, ik denk voor mij toch wel het meeste falen. Het is omdat ik het gevoel heb dat ik me sowieso al heel hard moet bewijzen tegenover mijn familie, tegenover mijn ouders, maar ook tegenover de mensen in mijn dorp waar ik woon. Dus van, kijk, iedereen heeft precies zo'n indruk van mij en wie ik ben. En ik wil dan toch wel bewijzen van, kijk, ik kan wel iets. En het zou echt vreselijk zijn als dan dat allemaal zou wegvallen. Als ik dan al mijn, mijn connecties dan, zeg maar, eigenlijk zou moeten verliezen. Dat ik dan helemaal van nul op aan moest beginnen. Ja, dus op dat gebied is het wel echt falen. Een sociale druk ook voor niet te falen.
Ja, ik denk, zoals ik net al heb gezegd, ik ga mij helemaal vormen naar het beeld van eigenlijk iemand die niet zou kunnen bestaan, naar een personage. Ik ga mezelf heel recht houden, heel status. Ik ga op een tamelijk perfecte manier probeer ik dan toch te lopen. Ik denk dat het op zich zo uit. Hoe het zich dan nog uit is, denk ik gewoon, ja, probeer ook te praten gewoon op een manier die uit een film bijna kan komen. En dat is dan hoe ik dan denk dat ik perfectie zou kunnen nastreven en hopelijk dan ook zo geen fouten kan maken. En dat is ook inderdaad wel een deel van prestatiedruk, een ideaal beeld weergeven. Ja, en daar voel ik inderdaad wel druk over soms. Soms staat het inderdaad op rood gloeiend dat ik denk van, ja, hoe lang kan ik het nog volhouden?
Ja, voor mij ook sowieso vallen, maar meer vanuit mijn eigen druk. Ik zou mijn eigen nooit kunnen vergeven als ik niks zou bereiken ofzo. Ja, ik zou dat niet... Ik denk daar heel vaak over na. Zelfs in mijn bed ofzo, dat ik... Stel je voor dat ik 50 jaar ben en je staat daar gewoon zo en wat heb ik hier gedaan in die 50 jaar ofzo? Daar zou ik echt niet mee kunnen omgaan. Ik zou mijn eigen serieus kwalijk nemen.
Ja. Is er bij iemand anders toch wel meer succes waar je schrik voor hebt? Of bij iedereen falen?
Ja, bij mij is het meer succes, denk ik, persoonlijk. Ik weet niet, falen vind ik ook beangstigend. Maar ik vind succes beangstigender. Omdat ik ben iemand... Ik heb heel veel moeite met genoeg hebben. En ik heb bang als ik succes ga hebben... Ten eerste voor de doelloosheid dat daarachter komt. Want wat ik dan wil bereiken, heb ik bereikt. En wat dan? Dus dan wordt dat ook weer zo'n zwart gat. En gewoon, ik zeg het, ik heb heel veel moeite met genoeg hebben met iets. Dus ik wil steeds meer en meer en meer. En ja, als dat succes voor mij te makkelijk komt, dan wordt het voor mij gewoon te moeilijk om dat bij te kunnen benen. Dus dan ben ik liever gewoon zo een beetje voortkabbelen. En ooit komen we er wel. Maar ja, en als het dan geen groot succes is, ja oké, dan is het ook maar zo.
Ik probeer dat niet te doen, zo toekomstig te denken en denken van, oh, dan zou ik nog gelukkiger zijn, omdat ik zo'n beetje geleerd heb van, wees nu gelukkig en bedenk dagelijks bijvoorbeeld 2 dingen waarvoor je dankbaar bent. Zo, dat probeer ik echt te doen. En daardoor gaat je ook veel meer in het nu leven en ook veel meer nu appreciëren wat dat je hebt. Want dan denk ik van, ik ben nu zo oké met alles wat er in mijn leven gebeurt. Waarom zou ik nadenken over... Dat kan nog beter. Of dan zou ik nog gelukkiger zijn. Want ja, wie weet gebeurt die situatie ook nooit. Je hebt daar geen zekerheid over. Dus dan denk ik van, dan kan ik veel beter nu tevreden zijn met alles wat ik heb. En ook dagelijks dankbaar zijn voor alles wat ik heb. En als er dan nog iets bij komt waardoor ik nog gelukkiger kan zijn, ja, dan komt dat wel. Maar dat hoeft voor mij niet.
En bij jou, Lotte?
Bij mij is dat ook wel succes, denk ik. Allee, ja, ik heb dit jaar voor de eerste keer heel toevallig een 19 gehaald op een vak. En per ongeluk, als ze dan tegen mij zou zeggen van, als ik zeg van ja, ik heb 6 herexamens, maar allee, je hebt toch goede punten, omdat ik eens 1 keer een 19 gehaald heb. Dus dan is dat wel zo van, mensen denken dat ik slim ben, omdat ik eens 1 keer een goede punt heb. Maar eigenlijk heb ik nog altijd veel herexamens.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel enger is, dat mensen weten, oh, maar jij kunt dat goed, of dat zo, maar jij kunt toch goed volleyballen, waarom verlies je dan altijd? Zo.
De lat komt steeds hoger en het stopt niet meer.
Exact, voilà. Ja. Ik kom uit BSO en andere mensen die uit BSO komen gaan dat begrijpen. BSO, dom.
Ja, totaal. Wauw, die krijg je zo hard. En ook gewoon door hoe dat wordt omkaderd. En ook als je naar het CLB bijvoorbeeld gaat. Ik wilde graag verder studeren, maar ik kon maar beter gewoon nog een 7e jaar overdoen. Zodat ik toch maar nog wat extra leerstof binnen had gekregen. Gewoon terug naar het middelbaar. Omdat ik anders niet genoeg zou voorbereid zijn om hoger te gaan studeren.
Ja, dus maar dat is echt waar. Dat wordt zo ingedramd dat je... vanuit BSO moet gaan werken. Ik heb dan een 7e gedaan, maar ik was dus zo, ik heb van mijn 4e middelbaar gezegd, ik wil dat gaan verder studeren, sowieso. En je gaat dan op uitstappen, je gaat dan naar een rusthuis, allee, een stage doen, een crash, je gaat verpleegkunde bekijken, gedaan. Meer kunnen wij niet doen. Dus als verkundige dan, verpleegkunde, en voor de rest krijg je niks van info. En je merkt dat dan ook, ik heb dan ergo gedaan, en je zit daar dan, en ik zei het daar straks ook, dat is dan anatomie. En ze zeggen, deze is basis van biologie. Ik weet van niks, ik heb nooit biologie gehad. Dus dan vind ik dat wel lastig, want ik wil dat ook gewoon leren. En eigenlijk zou je niet met je voorkennis... niet moeten beginnen. Ik vind ook al doet je bezig en wilt je graag dingen worden, architectuur doen, doe dat dan. Waarom mag dat niet? Waarom kan dat niet? Waarom kun je als bezoer geen universiteit doen? En waarom kun je als ASO'er niet gewoon verplicht kunnen gaan doen?
Ja. Is dat een extra ambitie voor u om uw studies te knallen?
Dat is een extra druk, vind ik. Ja? Omdat ik zoiets heb van, ik wil bewijzen dat ik meer kan dan enkel mensen wassen.
Ja.
Om het zo te zeggen.
Ja. Dat is wel echt een druk die van jezelf uitkomt. Dan.
Ja, ik wil... als Boma zei altijd van, waarom ga je niet gewoon werken? Je kunt toch gaan werken, maar er zit veel meer in mij dan wat ik heb kunnen laten zien in BESO. Want ik denk dat ik TESO wel had aangekund, maar door persoonlijke dingen ben ik daarmee moeten stoppen. En dan is dat wel jammer dat je zo met je ogen dicht door die studie geraakt en dan weet je eigenlijk niet of dat je genoeg geprobeerd hebt om beter te doen.
Wat is voor jou dan het ultieme succes? Of de definitie van succes?
Ik wil zelf graag ergotherapeut worden. Ik heb dat van derde middelbaar gezegd, ik wil dat gaan doen, ik wil dat gaan doen. En ik ben dan moeten stoppen door mijn burn-out. En dan vind ik dat wel jammer. Dus ik hoop dat ik dat nog opnieuw kan doen. Dat ik gewoon kan doen wat ik graag doe. En niet gewoon afstuderen in plan B. En dat ga doen omdat het moet. Of gaan werken in een rusthuis. Omdat het dan maar moet. Ik wil echt wel iets doen waar ik denk van, dat wil ik al heel mijn leven doen. Dat doe ik graag. Ik kan daar mensen mee helpen. Dat vind ik wel belangrijk.
Ja.
Wat vrienden daarnet zei, resoneer ik wel heel hard mee. Met nooit genoeg hebben. Dat is een heel grote valkuil. Hè? Dus in die zin denk ik dat ik nu al een succes heb bereikt tegenover 5 jaar geleden, dat ik dacht te doen. Maar het voelt nu gewoon niet als een succes.
Ja.
Dus ik kan mijn vinger er niet echt op leggen waar een succes elk is, dan, want je wilt altijd gewoon meer.
Mm-hmm.
Een beetje. Dus ja, ik denk dat. Ik zou niet kunnen zeggen, het zou een succes zijn voor mij om inderdaad op een modeshow of een catwalk te kunnen wandelen. Het zou een succes zijn voor mij, maar gaat dat dan nog zijn? Ja. Zeker zo.
Mm-hmm.
Ik kan niet vertellen.
Ik zal misschien aan jullie allemaal, jullie mogen er allemaal op antwoorden, niet de definitie van succes vragen, maar als jullie al terugkijken op jullie leven, op wat ben je het meeste trots? Yannick.
Ik moet daar even over nadenken, wacht, hè. Gewoon hoe dat ik op zo'n korte tijd van een heel destructieve plaats naar een meer neutrale / liefdevolle plaats voor mezelf ben gekomen.
Ja.
Ja, ik kom van heel diep.
Ja.
En daar mag ik wel trots op zijn.
Dat vind ik ook.
Merci.
Lotte?
Ik vind dat chic van mezelf dat ik nog steeds de moeite heb om verder te studeren. Ik heb al 3 jaar gestudeerd en dan 2 jaar eigenlijk heel hard verkloot. En dan dat ik toch nog wel alles er wil uithalen. En dan, deze jaar was ook niet geweldig, maar veel beter dan vorig jaar. En dat ik toch ook weer die 6 examens ga proberen goed doen. Dat ik altijd wel met goede moed eraan begin en dat wil goed doen.
Mm-hmm. Vind ik ook.
Fien? Ik vind dat eigenlijk ook heel moeilijk om dat zo te benoemen. Maar ja, sowieso het feit dat ik mijn diploma gehaald heb, dat is hetgeen wat ik graag wil doen. Dus dat vind ik wel chic van mezelf, met dan omstandigheden, et cetera, et cetera. Maar gewoon hetgeen waar ik altijd eigenlijk het meest fier op ben, en dat klinkt misschien super narcistisch, maar ik beloof het, ik ben echt geen narcist. Maar dat is gewoon omdat ik vind mezelf een vrij leuk persoon.
Ja.
En, maar niet zo van, allee, wauw, of zo. Ik heb geen godcomplex, helemaal niet. Maar... ja, ik weet niet, als ik dan kijk naar hoe de wereld eruit ziet en zo en hoe mensen soms kunnen zijn, dan ben ik een vrij open-minded persoon. Ik ben een vrij loyaal persoon. Allee, ik ben te vertrouwen en zo. En ik vind wel dat ik zo goede waarden en normen heb waarvolgens ik leef. En dat is dan wel hetgeen waar ik wel ooit trots op kan zijn. Want dan ben ik zo van, ja, kijk, ik laat de wereld zo niet mij stuk maken of zo op een bepaalde manier. Dus ja, dan gaat het toch wel dat zijn, denk ik. Ja.
Ja. Wij vinden nu ook een leuk persoon. Elias?
Ik ben vooral trots, denk ik, op de denkwijze die ik heb ontwikkeld als volwassene.
Mm-hmm.
En dat ik ook heel veel kan relativeren, of bijna alles zelfs.
Ja.
Dat helpt mij wel dagelijks.
Mm-hmm.
Dat is zoiets dat ik elke dag gebruik.
Ja.
Dus ik vind dat wel nice, zeg maar. Want ik had dat echt tot 5 jaar geleden, had ik dat niet. Mm-hmm. En dan was elk probleem een probleem. En nu is elk probleem een mogelijke oplossing. Of alles kan gewoon... Of alles komt goed. Mm-hmm. Ja. Alles kan goed worden gemaakt. En dat helpt me echt met alles.
Ik denk dat je daar ook echt wel trots op mocht zijn, inderdaad. Mm. Want veel mensen zijn volgens mij naar dat nog juist op zoek, denk ik.
Ja, ja.
Dus dat denk ik wel. Leno?
Voor mij is het antwoord op die vraag, denk ik, best wel grappig of zo, enigszins. Aangezien iedereen denkt van... schrijven is zijn leven, dus zijn eerste boek uitgeven. Daar is hij wel het meest trots op. Schrijven is ook wel mijn leven, maar ik denk dat het meeste waar ik eigenlijk trots op ben... toch de reizen die ik heb afgelegd van mijn eerste coming-out tot wie ik nu ben, want het is echt een strijd geweest, ongelooflijk. Ik heb mezelf keer op keer moeten bewijzen. Mensen hebben echt mentaal zwaarden in mijn gezicht gegooid, messen in mijn rug gestoken, in mijn lichaam, en ik heb me er toch doorheen geworsteld. En ik zit nu hier, en ondanks dat mensen nog steeds wel echt van alles kunnen uithalen, blijf ik nog steeds wie ik ben. En ik vind het stiekem wel dat ik daar trots op kan zijn.
Dat hoeft niet stiekem.
Nee, nee, absoluut niet.
Oh,
Nieuw?
Voor mij denk ik dat het accepteren van mijn uiterlijk groot succes is geweest. Heel het pad dat ik heb afgelegd van baby, dat woont tot nu, alle operaties van dien, constant een wisselend uiterlijk, nooit echt weten hoe dat je eruit ziet of waar het er eigenlijk gaande is nu. En ook die acceptatie kunnen krijgen, was voor mij echt een verademing. Dat heeft de wereld letterlijk, dat heeft de wereld zoveel groter gemaakt.
Uh-huh.
Maar zoveel groter. Vanaf dat punt kon ik zoveel meer doen. Ofzo. Dus dat is sowieso mijn grootste succes tot nu toe.
Ja. Dan gaan we nog 1 spelletje spelen. En de bedoeling is dat we ook zonder druk of stress gaan doen.
Oei, dat is een probleem.
Gaat ons dat lukken?
Oh, nee. Zeker niet.
Gewoon het feit dat je zegt dat we een spelletje gaan spelen, geeft mij stress.
We gaan dat gewoon proberen.
Ik ben super competitief, dus ik wil gewoon winnen.
We gaan dat gewoon proberen, oké?
Okay?
Alright. Yes.
Oh, dankjewel.
Laten we samenwerken als 1 team. Gewoon.
Om dat foto op te nemen.
Ja, gewoon. De bal dat gewoon niet op de grond
gaat. Ja, ja.
En zonder stress, maar geen druk.
Hij toch ervoor zijn.
Ja,
ik
ben Leddo en Job zou die dat gaan redden.
Een spel zonder druk of zonder winnaar, ja, dat is moeilijk. Dus werd het gewoon een balletje gooien dat de grond niet mocht raken. En ook dat ging niet altijd even vlot. Dit was een podcast van Sterre Zwiers, Manon Duel, Machtel Plant, Arzum Bolut, Steppe Meul en Joppe de Hert. Met Fien Adriaans, Lotte Smets, Yannick Bos, Elias El Kostit, Leno Franke en Niels Smit. Hiervoor kregen we de hulp van provincie Antwerpen voor het verblijf in het vormingscentrum van Malle, Lieve de Bakker jeugdpsychiater, Inge Glazenmakers, professor aan de UA en kinderpsychologe, Catherine de Groof, jeugdpsychiater, Frances Joosens, beeldende therapeute, Max Kassiers, expert communicatie, Wilfried van der Hagen, Theo Antwerpen en de Koning Boudewijn Stichting. En tot slot nog een grote dank aan Stijn Norga voor de fantastische muziek en Lisa de Cree voor de grafische vormgeving.